Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ja, je kunt straks luisteren naar Christel van der Ven van Factor 5, Rob Koelewijn van KLM en Bert Dame van Berenschot. Maar ja, je kunt nog veel meer luisteren naar de beide fijne collega's Doekes Brakke en Pieter-Jan de Bree. Want wij zijn maandag en dinsdag, waren wij op het congres Inzet op Maat, of de beurs Inzet op Maat, over duurzame inzetbaarheid. We waren daar alle drie aanwezig. Ik was dagvoorzitter, Pieter-Jan die zat op de bank als Dr. Freund interviews te houden. En Doekes ook. Doekes was ook interviews aan het houden met mensen ter plekke. En we gaan eigenlijk met jullie delen wat we daar gezien, gehoord, geluisterd, gevoeld hebben. En dat doen we onder meer door drie interviewtjes van Dr. Freund met Christel van der Ven, Rob Koelewijn en Bert Dame. En eigenlijk in die drie interviewtjes nemen we jullie mee langs wat er allemaal over dat onderwerp te melden was. Dus eigenlijk maken we een soort samenvatting. Zo zouden mijn kinderen het noemen. Een soort samenvatting van een congres. Maar dan in een uurtje. En dat hoor je allemaal vandaag bij People Power. Wat fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Nou mannen, Doekes en Pieter-Jan. Het kernteam van People Power. We zitten met z'n drieën in de studio. Dat is ook wel eens feest, toch?
Ja, zeker.
Goed, dat gaan we vaker doen. Ja, relax toch? En we waren bij Inzet op Maat vorige week. Inzet op Maat is nu volgens mij de vierde keer. Groot congres. Komen in twee dagen komen daar zo'n beetje 1000 man over de vloer. Om het te hebben over inzetbaarheid of duurzame inzetbaarheid. En dat is best wel een spannend thema. Belangrijk thema ook. Maar het is wel handig voordat we naar mensen gaan luisteren. Om even te vertellen wat we daar eigenlijk gedaan hebben. Want je hoort een man met een raar stemmetje. Pieter-Jan, wat heb je daar gedaan?
Ja, je hoort Dr. Freund met mensen praten. En wat ik dan doe, is met mensen praten. En het geeft mij mijn alter ego, Dr. Freund. Het is jammer dat ik het eigenlijk weg moet geven. Want het is te leuk eigenlijk om het voor mezelf te houden. Dat mensen ook niet weten dat ik het ben. Maar het geeft mij de gelegenheid om op een sofa, dus passend bij Dr. Freund, mensen te bevragen. En door dat gekke stemmetje misschien, door die Dr. Freund karakter... is het los en geven mensen zich bloot. En dus de mensen die je net noemde, waar Berde onder eentje van is. Die geven aan wat zij verstaan onder duurzame inzetbaarheid. Wat ze er zelf aan doen. En dat is ontzettend leuk om te doen. Ja. Want mensen geven zich bloot. Dat is misschien wat groot woord, maar dat is wel wat er gebeurt. Mensen gaan met je in gesprek en vertellen precies hoe ze erin staan. Wat het professioneel betekent. En dat is echt te gek om te doen.
Ja, was superleuk. Christel van der Ven is een van de eerste die je sprak. Was ook de opener in de theater, zoals dat zo mooi heette. Dus je moet je een beetje voorstellen. Normaal congres zit je met z'n allen in de zaal. En dan zit je een uur bij elkaar. En daarna beginnen de workshops. Nou, dit is wat anders in opzet. Dus we hebben er is een theater. Daar kun je heen. Maar daar hoef je niet heen. Dus je kunt ook tegelijkertijd naar een workshop of op de beursvloer of enzovoort. En Christel van der Ven van Factor 5. Een collega van onze columniste Aukje Nauta. Expert op het gebied van duurzame zetbaarheid. Doen daar heel veel onderzoek over, was de eerste spreker. En een van de dingen die zij vertelde op het podium was de vijf geheimen eigenlijk van duurzaam inzetbaar. Dus de vijf knoppen waarin je kunt draaien om mensen duurzamer inzetbaar te maken. En het leuke is dat jij, Dr. Freund, Pieter-Jan, jij vroeg haar van pas die vijf eens toe op jezelf. En dat hebben we opgenomen. Dus daar gaan we even naar luisteren. Dus Christel van der Ven in gesprek met Dr. Freund met raar stemmetje over de vijf factoren van duurzame inzetbaarheid die zij toepast op haarzelf. Want daardoor wordt het ineens heel praktisch.
Ja, bij Dr. Freund op de bank zit Christel van der Ven. En Christel heeft net gesproken op de Inzet op Maat congres over, kan ik zeggen, vijf factoren. En we gaan Christel nu langs de vijf factoren leggen om te vragen, hoe zit het met jouw eigen
autonomie. En volgens mij was dat een van, heb ik gehoord van een bezoeker. Kan je vertellen wat de 5 factoren zijn?
Ja, de 5 factoren op weg naar duurzaam inzetbare mensen, dat zijn leerruimte. Dus geef mensen de kans om te leren. Geef ze autonomie. Weg met de saaie baan, dus beslisvrijheid. Laat mensen meedenken over de koers van de afdeling. Sluit maatwerkafspraken met mensen en doe dat vooral in dialoog met elkaar.
Ja, we zijn in dialoog nu, hè? Hopen wij. En leg eens even langs je eigen meetlat. Zo laten we bij nummer de laatste beginnen.
Nou, volgens mij begint die altijd met de innerlijke dialoog met jezelf. Dat je aan het eind van de week denkt van wat vond ik nou heel erg leuk, waar kreeg ik energie van en waar is mijn energie weggelekt. Vanochtend bijvoorbeeld, 2,5 uur op de snelweg in de file. Dan denk ik wel eens, goh, ik moet toch echt beter opletten in hoeverre de opdrachten die ik doe een beetje in de buurt zijn en bereikbaar. Maar ook gewoon met mijn collega's van Factor 5. Dat we toch regelmatig als we teamoverleg hebben gewoon even aan elkaar vragen van hoe zit je in je vel? En gaat het lekker? En wat zouden we ook als organisatie, maar ook als mens verder willen ontwikkelen? Dus ja, we praten er wel over. Ja.
Zo, eind is klimaat.
Organisatieklimaat bedoel je?
Dat is wat ik hoor bij jou.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat er heel veel organisaties zijn, en dat hoor ik vandaag ook terug van bezoekers van Inzet op Maat, die zeggen op het moment dat ik met een collega zou praten over hey, hoe zit jij in je vel en zit je lekker in je werk, dat mensen dan denken van oeh, moet ik weg? Doe ik het niet goed? Dus ja, ik denk dat het inderdaad heel erg te maken heeft met is het een gewoon, tussen haakjes, gespreksonderwerp geworden. Ja.
Nummer 4,
dat zijn maatwerkafspraken. Ja, Denise Rousseau, een Amerikaanse hoogleraar, noemt dat ideals, idiosyncratische deals. En die sluit je eigenlijk en die gaan over je eigen ontwikkeling, je eigen takenpakket. Ja, ik ben 8 jaar geleden samen met Aukje Nauta ben ik Factor 5 gestart. En het is eigenlijk 1 hele grote ideal voor onszelf. Dus ik denk het werk dat wij nu doen en de banen die we nu hebben, die passen in geen enkele functiebeschrijving. Maar het past wel allemaal heel goed bij elkaar. Dus wij proberen steeds ja, met opdrachtgevers en ook onderling met elkaar te kijken van welke opdrachten doe je. Maar welke dingen doe je ook daarnaast. Ik vind het bijvoorbeeld ontzettend leuk om te schrijven. Dus ik ben redactielid van een vakblad van TVOO. Nou, dat doe ik er ook bij. Ja. En dat soort, ja, eigenlijk heb ik een soort maatwerkbaan geboetseerd waar ik me prettig bij voel. Ja.
Nummer 3.
Nummer 3 is participatie, meedenken over de koers. Dat is natuurlijk, als je zelf eigenaar bent van een bedrijf, is dat de makkelijkste om voor elkaar te krijgen. Dus ja, die is voor mij evident.
Nummer 2.
Nummer 2 is autonomie. En autonomie kun je natuurlijk, als je je eigen bedrijf hebt, ook heel veel zelf regelen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon wel opdrachtgevers. En soms heb je deadlines. En soms kunnen die wel je autonomie beknotten. Dat je denkt, ik wil eigenlijk in mijn bed blijven liggen, maar hey, ik moet toch dat onderzoeksrapport opleveren. Dus nee, dat is wel echt iets om ook in de gaten te houden. Van, heb ik, dat is voor mij dan belangrijk, heb ik ook genoeg uren in de week om een beetje te lummelen. Om echt gewoon te kunnen bepalen wat ik daarmee wil doen. En vaak is dat lezen of onderzoek doen. Dus ja, daarin zit voor mij wel autonomie. Moet ik zelf bewaken.
En op nummer 1?
Leerruimte. Nou, dat is echt jezelf gunnen om af en toe ook gewoon eens een cursus of iets anders te gaan doen. En dat vind ik soms nog wel eens lastig. Dus als het, ja, als het druk is en je bent gewoon bezig met je dagdagelijkse dingen, dan in hoeverre leer je dan eigenlijk nog? Dus wat ik onlangs heb gedaan is, toen dacht ik van, goh, ik zou eigenlijk wel ook eens kijken of ik een infographic zou kunnen maken. En toen had ik een dagje, nou, lummeltijd. En toen heb ik mezelf gewoon eigenlijk gegund om een hele dag me helemaal te verdiepen in alles wat er al op internet beschikbaar is aan een soort van gratis software om infographics te maken. En het was een ontzettend leuk dagje. Ja, dus zo probeer ik dat een beetje voor mezelf te organiseren.
Het is de basis. De basis om duurzaam inzetbaar te zijn.
Ja, de basis zit hem volgens mij in dat je uiteindelijk altijd kijkt van wat is de mens in deze organisatie? Wat draagt die mens bij aan de organisatie, maar ook aan collega's en aan zichzelf? Dus de basis is eigenlijk gewoon, ja, in ons raketje op weg naar duurzaam inzetbare mensen zeggen wij de geheime brandstof is liefde. En volgens mij is dat ook echt de basis. Gewoon aandacht voor elkaar. Wat kun jij, waar gaat deze organisatie naartoe en hoe kunnen wij elkaar vinden?
Ja, Ja, mooi gesprek, Pieter Jan, dokter Freund, over met Christel van der Vent. Wordt gelijk concreet. Dat vind ik altijd wel een beetje het gevaar bij duurzame zetbaarheid. En dan krijg je van die beschouwende verhalen. En dan denk ik aan het einde van, ja, oké, ik snap nu beter misschien waarom het lastig is. Maar ik heb de oplossing nog steeds niet. En hier zitten toch wat dingen in. En wat ik doorhoor klinken vooral is, en dat vond ik wel mooi dat jij dat zei, Pieter Jan, klimaat. Hey, is er het klimaat om het gesprek aan te gaan? Is er het klimaat om te lummelen? Dus de cultuur van de organisatie, die is wel nodig. Doekes is voor mij echt een voorbeeld van iemand die ervoor kiest om te gaan leren. Dat als hij niet kan leren, dan wordt hij ongelukkig. En dat doet hij dan ook. Maar dat met ons drieën, want wij werken met z'n drieën samen, denk ik dat het klimaat er ook naar is, dat wij dat alleen maar tof vinden. Want er komen gaaf dingen uit en Doekes die begint dan weer iets nieuws te doen. Dus kan jij zelf het voorbeeld geven, Doekes? Want ik zit nou over jou te vertellen alsof iedereen weet wat er gaande is. Hoe lerend jij bent.
Het voorbeeld is eigenlijk al bijna gegeven door Christel. Want ik ben 3 maanden geleden gestart om mezelf te leren designen. Dus dan heb je het over het gebruik maken van allemaal software van Adobe, zoals Adobe Illustrator en InDesign en Photoshop en nou ja, wat je nog allemaal meer hebt. Ik ben nog maar op het begin. En ik wilde dingen kunnen maken. Want het lijkt me sowieso leuk om dat te maken. Dat hele proces lijkt me heel erg tof om te doen. En wat we daar wel mooi aan was, is dat het direct toepasbaar was voor het werk wat wij hebben. Want wij hebben natuurlijk allemaal gekke workshops die we verzinnen. Maar het is wel handig als je dat ook makkelijk visueel kan vormgeven. En een van de dingen die ik daar ook in heb geleerd is het maken van infographics. En ja, ik kan je vertellen, het is bijzonder leuk om het te leren. Het is makkelijker dan je denkt. En mensen die kicken erop, jongen. Dat is echt ontzettend leuk om te zien hoe klanten, maar ook jullie als collega's, daarop reageren, hoe het ineens simpel wordt.
Ja, dat grappige is, en ik vind dat wel lastig, maar dat horen we later in de uitzending ook wel terug. Dat je kunt dan over inzetbaarheid hebben, maar ja, iedereen is gewoon wel druk. Het is waar, als er geen tijd is, of je voelt de tijd niet, of je voelt de ruimte er niet, omdat er zoveel druk is om te presteren, ja, dan heb je niet meer de tijd om stil te staan, om na te denken, om uit te proberen, om te reflecteren. Dus dat vind ik wel, nou, in ieder geval wat ik uit het gesprek met Christel haal. Ik denk, ja, dat klimaat organiseren, zorgen dat dat kan zijn, dat is volgens mij wel de basis.
Nou ja, het volgens mij haakt het ook aan bij veiligheid. Want zij zegt de leerruimte, en die herken ik wel heel erg, is jezelf gunnen om eens wat anders te doen. En het klimaat is zo essentieel. We hebben het wel eens eerder over gehad. En in de vorige uitzending werd ook genoemd het bedrijf Google. Wat ook veel onderzoek heeft gedaan naar wat zorgt er nou voor dat een team heel goed presteert. En dan gaat dat over veiligheid. Dus ook klimaat. Dat is een van die vereisten van het klimaat, waardoor het bijdraagt om open te kunnen zijn en fouten te kunnen maken. En je dus jezelf iets gunnen. Jezelf misschien lummeltijd gunnen. Maar ook om nieuwe dingen te doen. Zonder dat er meteen een resultaat aan vastzit. Daar hadden wij natuurlijk ook laatst weer met elkaar over. Dat je dingen doet zonder dat daar meteen. En je hebt er wel een gevoel bij. Maar je vertrouwt meer op je gevoel. En je staat je ruimte toe. Zonder dat het meteen waarde heeft. Dus het heeft wel waarde. Maar die waarde moet nog ontdekt worden. Ja. Nou, dat is er eentje van. Dat je leerruimte. Dat kan niet anders. Als je meteen denkt. Dus als iemand aan je zou bevragen. Ja, en wat dan? En wat levert het dan op? En hoezo? En daar heb je niet overal een antwoord op. We zijn gewend dat we meteen een antwoord op alle vragen moeten hebben. En hier is niet overal een antwoord op. Dus het is jezelf gunnen om ruimte te hebben om te zeggen, ik weet het niet. Ja. Maar ik denk het wel. En dat is dat valt natuurlijk ook op als je. Want het is inderdaad best wel een lastig begrip. Hè, dat duurzaam inzetbaar. Wat is dat dan? Wanneer ben je duurzaam inzetbaar? En wanneer weet je dat je duurzaam inzetbaar bent? En dat is volgens mij ook voor heel veel mensen best wel lastig. Want ze weten het niet. Maar stilstaan is geen optie. Nee. Dus het is in die beweging komen, jezelf gunnen om in beweging te komen en vanuit daaruit te gaan ontdekken. Dus het is misschien is dat het wel een beetje. Hè? Dus dat je jezelf toestaat om op ontdekkingstocht te gaan.
En, ja, grappig. Ik heb het letterlijk opgeschreven. Lummelen is ontdekken. Ja, en bij ontdekken, ja, als je van tevoren weet wat je gaat ontdekken, dan is het geen ontdekken. Dan is het gewoon erheen gaan. Hè?
Ja.
Dus, toch?
Ja. Ja. Ja.
We gaan straks luisteren naar Rob Koelewijn. Die is bij KLM verantwoordelijk voor de vitaliteit van de piloten. Nou, nogal belangrijk, hè? Want ik zit ook wel eens in zo'n ding. En dan vind ik toch fijn dat ze uitgeslapen fit zijn. En we gaan van hem kort horen wat zij eraan doen. En dat hoor je zo.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Ja, we praten met elkaar over duurzame inzetbaarheid, omdat wij, de mannen van People Power, Pieter-Jan de Bree, Doeke Sprakke en mijzelf, Glenn van den Burg. Wij zijn vorige week op het congres waar wij van Inzet op Maat. Hadden we allemaal onze eigen rol zo. En we hebben van alles nog wat gezien en gehoord. En dat, ja, daar nemen we in mee. Pieter-Jan heeft op zijn bank als Dr. Freund intieme persoonlijke gesprekken gevoerd met sprekers. Maar ook met mensen die gewoon er waren. Deelnemers van het event. En een van die mensen was Rob Koelewijn. En die heeft wel een interessante uitdaging. Die werkt bij KLM. Die is dan verantwoordelijk voor de vitaliteit van de vliegers, van de piloten van KLM. En een van de uitdagingen is natuurlijk dat, nou ja, duurzame zetbaarheid voor mensen op een kantoor is al lastig, want hoe krijg je die in beweging? Maar die piloten, die zie je helemaal niet. Hè? Die komen naar Schiphol, die hebben hun briefing, die stappen in het vliegtuig, die gaan vliegen, die zijn ergens, die vliegen weer terug en die gaan weer naar huis. Die hebben geen kantoor, die zijn niet. Eén keer in zoveel tijd hebben ze wel een flight simulator check of een health check, maar dat is het dan wel. Dus wij vroegen aan hem van ja, wat doe je dan met die piloten?
We kunnen heel veel niet veranderen aan het werk van vliegers. Dat vliegtuig is hetzelfde, die stoel, daar zijn drie varianten in, dan houdt het op. Ze moeten naar de andere kant van de wereld, want mensen willen naar de andere kant van de wereld. Dus daar kunnen we allemaal niet wat in veranderen. We kunnen nog wel iets doen aan vluchtschema's, maar ook dat is zeer beperkt. Dus het komt heel erg aan op in hoeverre die vlieger in staat is om te gaan met de omstandigheden. En daar proberen we ze heel erg in te stimuleren. We zijn op dit moment bezig om een training voor vliegers te organiseren. Dat we tijdens de jaarlijkse keuring die ze krijgen een workshop van 2 uur aan vast gaan plakken. Om ze te leren hoe je kunt omgaan, wat strategieën zijn om fit te blijven. En bij hun is dat natuurlijk uitermate belangrijk. Enerzijds omdat ze natuurlijk ook gewoon fit van lijf en leden willen zijn. En als ze thuis zijn, willen ze ook iets betekenen voor hun gezin of zelf leuke dingen doen. En het is natuurlijk ook essentieel dat ze een veilige vlucht kunnen uitvoeren.
Zo te horen gaat het over mentale en fysieke fitheid, niet? Dat is waar je over gaat. Want duurzame inzetbaarheid, is dat een thema voor een vliegenier? Of stopt die sowieso wanneer die 55 is?
Nou, dat wordt tegenwoordig al wel een beetje opgerekt. Dus ze moeten wat langer doorvliegen tegenwoordig. Duurzame inzetbaarheid is volgens mij, als ik dat zo tegen ze zeg, gaat er geen belletje rinkelen. Als ik aan ze vraag, hoe heb je geslapen? Dan hebben we een gesprek. En dat is eigenlijk ook de eerste vraag die ze, waarvan je hoort, hè, dat ze dat veel aan elkaar stellen. Ze zitten natuurlijk steeds in een andere constellatie bij elkaar in het vliegtuig. De crew verandert elke keer. Dus het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te weten van wie zit er bij mij in het vliegtuig, met wie ga ik deze dienst doen. En dan is slaap en vermoeidheid, zeg maar, en hoe daarmee om te gaan is essentieel. En dat is ook het startpunt van die workshop. En als je het daarover hebt en als je dan met elkaar bespreekt tegen de knelpunten waar mensen dan tegenaan lopen, dan komen er allerlei strategieën naar voren die mensen die al heel lang het vak doen, zichzelf hebben aangeleerd of ooit eens hebben gehoord of ooit eens van een collega hebben overgenomen. En we willen dat vooral met elkaar gedeeld wordt.
En dan delen zij, wat delen zij dan over slaap, over hoe ga jij daarmee om? Eigenlijk de patronen te erkennen. Dat is richtig?
Ja, dat klopt. Dus deels is het de kennis en het bewustzijn van de risico's. Maar ook gewoon, we hebben nu een aantal van die trials gedaan voor de workshops. En er was een vlieger die zei van, als ik, die vloog intercontinentaal, dus lange vlucht gehad, veel tijdzones overschreden. Die komt thuis en die had thuis de afspraak met zijn gezin. Als papa thuis komt, dan is papa de king. En dat betekent dat er op de eerste verdieping niet gesproken wordt, dat er niet gerend wordt. Dan is er gewoon echt 24 uur stilte, want papa moet herstellen. En dat is een manier, zeg maar. Hè, daar kan je natuurlijk op verschillende manieren vormgeven. Maar dat is een manier waarop mensen hun thuissituatie organiseren. Zodat ze ook weer die vlucht goed kunnen verwerken. En ervoor zorgen dat ze de volgende vlucht weer fit zijn. Nou, zijn vrouw vloog ook. Als stewardess. En als zij had gevlogen, dan was zij de king. En zo hadden ze dat met elkaar afgestemd. En dat is zeg maar dus wat je in je privé situatie doet, heeft een enorme impact op hoe je fysiek en mentaal in je werk staat.
Zo, ik ben piloot en dan spreek ik eenmaal per jaar sowieso met jou.
Nou, niet met mij, maar in ieder geval met een van mijn collega's die als arts zeg maar werken op het Medisch Onderzoeksinstituut van KLM Health Services. Ja, dat is een verplichte keuring. Dat is een license to operate, zal ik maar zeggen. En dan tegelijkertijd combineren we dat, of gaan we dat combineren met die workshop. En daar hebben we een gerenommeerd trainingsinstituut voor geworven. Met ex-topsporters. En dat is het leuke. Die topsporters die weten wat het is om, als je ergens voor kiest, om er dan ook voor de volle 100% voor te gaan. En dat de keuze die je maakt voor topsport, om doelen te willen bereiken, dat dat consequenties met zich meebrengt. En dat is eigenlijk ook wat we willen overbrengen in die workshop. Vliegen, vlieger worden, is een keuze met consequenties. Dus dat betekent dat je prachtige dingen van de wereld gaat zien. Dat je een super gave job hebt. Met mooie techniek werkt. Hè? Hoe gaaf is het als je met je product de lucht ingaat. Dat je echt toegevoegde waarde kan leveren voor de mensen die jij van A naar B brengt. Maar dat betekent ook dat je zuinig op jezelf moet zijn en goed voor jezelf moet zorgen.
Ja, Rob, zeer veel dank. Ik heb nu echt een beter beeld van hoe jullie omgaan met piloten. En wat er aan piloten gevraagd wordt. Want ja, ik kan maar stellen dat een piloot zijn is topsport, hè?
Een piloot zijn is zeker topsport. Goedemorgen zeg, met al die tijdverschillen. Dat is niet verkeerd. Maar ook je mensen bereiken als ze niet bij jou in de buurt zijn is ook topsport. Yep. En ik vond dat een beetje de rode draad van wat ik in ieder geval niet zo... Ja, wat ik vooral terughoorde van deelnemers. En wat ze ook vroegen in de interactieve delen van de plenaire sessie. Waar ik dan dagvoorzitter mocht zijn. Was vooral, oké, ik hoor dit nu. Maar hoe doe ik het nou? Ik heb allemaal instrumenten. Hoe krijg ik mensen mee in beweging? Dat was echt de grootste vraag. Dus Doekes en Pieter-Jan. Laat ik maar eens beginnen met Doekes. Jij bent de jongste. Niet dat dat ergens op slaat, maar je moet toch ergens voor kiezen. Doekes, wat heb jij gehoord dat je denkt van dat helpt daarbij?
Ja, wat ik heb gehoord is een heel simpel menselijk principe. Dat we in verandering komen als we... Ja, in een situatie zitten die we eigenlijk niet zo lekker vinden. En dat de moeite van veranderen heel erg loont om daaruit te komen. En sterker nog, dat je naar iets toe kan wat echt wel fantastisch is om moeite voor te doen.
Oké.
Dus zo'n simpel principe, wat je bijvoorbeeld kan toepassen op de kieteldood. Als ik jou de kieteldood geef, dan...
Dan wil ik uit.
Ja, dan wil je uit.
Dan wil ik echt
dan
uit.
Wil je uit. Dus je wil uit die situatie. En als het je lukt, ja, dan heb je die vervelende doekers niet... Die je helemaal op het stuip op het lijf jaagt. Dus dat is een simpele vertaling van...
Mensen moeten wel het gevoel hebben dat ze iets moeten gaan doen. Omdat het anders... Hè, dus de situatie waar ze nu in zitten, die moet niet meer comfortabel zijn.
Ja, dat helpt.
Ja. Oké, Pieter-Jan?
Ja, dat zie je natuurlijk wel. Want dat is wel een achtergrond om te gaan bewegen. Dat zie je bij mensen terug. Maar gelukkig, en daar was ik, want ik was ook van tevoren was ik heel benieuwd van wat voor een reden komen de mensen nou naar deze beurs toe. En ik vroeg me ook af van, wanneer weet je nou dat je duurzaam inzetbaar bent? Dat vond ik mijn grootste vraag. En ik heb een aantal hele positieve voorbeelden gekregen van mensen die mensen in beweging brengen. Dat kan gaan over, een bureau wat op en neer kan. Hè? Dus dat gaat over vitaliteit van werknemers. Zitten is het nieuwe roken of zo. Of roken is het nieuwe zitten, zoiets. En... Je moet mensen, dus het gaat over vitale werkomgeving. Dat is er eentje. Het gaat over dus het bewustzijn creëren. Dat. En dat kan dus ook gaan over dat je meegaat in een programma waar je misschien eigenlijk helemaal nog niet weet dat jij in beweging moet komen. Maar dat maak je bewust van jouw patronen. Dat vond ik een hele mooie. Dus apps zijn daar een voorbeeld van. Natuurlijk zie je ook hoe moet ik dat zeggen, assessments. Mensen die zich opeens bewust worden van, hey, wat heb ik nog te leren? Wat ontbreekt er? Dat vond ik ook een hele mooie. Dus het is het inzicht en bewustzijn en zeker die consequenties. Want consequenties inderdaad zorgt voor het inzicht van, ja, wow, als ik hiermee doorga, dan heb ik een probleem. Dat zorgt zeker dat mensen in beweging komen. Maar wat ik heel hoopgevend vond, was ook een voorbeeld van een van degenen die ik ook gesproken heb. Die werkte bij Sisters Change. En die brengen eigenlijk verzuim in kaart. En dan denk je, nou, goh, verzuim. Hè? En dat is toch een ingang, maar een woord te gebruiken, om met mensen in gesprek te gaan over, wat zijn nou bijvoorbeeld financiële consequenties voor jou?
Ja, 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 ja.
En dan door die financiële consequenties, wat doe jij? Wat doe jij in stress? Ga je je vrouw slaan of niet? Of word je geslagen? Hè? Dat kan ook. En door dat, dus ook weer die consequenties, door mensen in te brengen van, goh, nu is nog geen probleem, maar misschien wel zo meteen. Stel dat het gebeurt, wat ga je dan doen? Komen mensen in beweging. Dus het is iets inderdaad, wat Doekes net ook zegt, van stress bij. Dat je er bewust van wordt. Maar die drie, hè, dus inzicht, bewustzijn, consequenties, zijn eigenlijk de dingen die ik heb gezien waar elke dienst wel aan hangt.
Oké, mooi. We gaan het dezelfde vraag eigenlijk stellen aan onze maandelijkse columnist Rick van Baren, hoogleraar gedragsbeïnvloeding. Dus ik ben heel benieuwd waar die mee komt. En of datgene wat wij net gezegd hebben ergens op slaat. Dat hoor je straks. People Power. Oké, en toen was hij ineens weg. Nou, we hadden een leuk jingletje voor je klaarstaan, maar die houdt er halverwege mee op. Gelukkig zijn wij er nog wel steeds. Ben je helemaal van je apropos, hè? Nou, het is altijd spannend hoe dat dan weer werkt. Maar dat kunnen we gelukkig vragen aan onze maandelijkse columnist Rick van Baren, tevens hoogleraar in de gedragsbeïnvloeding. En Rick, welkom.
Ja, hoi.
Rick, we hebben het vandaag over duurzame inzetbaarheid. Omdat wij vorige week op een congres waren. Dat vonden we een leuk congres, beurs. En van alles nog wat gehoord en gezien. En een van de belangrijkste dingen die wij terughoorden was, oké, weet je, we hebben allemaal instrumenten. We hebben workshops. We hebben portals. We hebben assessments. We hebben beweegbare stoelen, bureaus enzovoorts. Maar ja, ze worden niet gebruikt. Of ze worden gebruikt door de mensen die het toch al deden. Dus waarom gebruiken de mensen de dingen die zo goed voor ze zijn, niet? En wat kan je eraan doen? Nee. Maar we beginnen bij de eerste vraag. Waarom doen mensen niet wat verstandig is?
Waarom doen mensen niet wat verstandig is? Nou, dat heeft te maken met een lange termijn. Onder andere gewoontes, dat soort dingen en beloning. Eigenlijk is het vrij simpel, Ben. Die dingen die goed voor je zijn, die zijn op lange termijn.
Ja.
Dus dat is sowieso al niet aanlokkelijk. Het is veel makkelijker om op korte termijn gedrag te veranderen, wat ook direct een positief effect heeft. Dat weten we al natuurlijk. Dit vraagt om echt cognitieve controle. Je moet langer iets plannen, je moet iets inzetten, je moet het in je leven gaan implementeren. Dat vraagt heel erg veel. En het tweede probleem wat je natuurlijk hebt, is dat wij gewoontedieren zijn. Er is een enorme druk op de hersenen om alles voorspelbaar, routinematig en gewoon te houden. En elke afwijking daarvan, dat lijkt overdreven, maar elke afwijking daarvan kost energie. En dat onze hersenen, alsof wij dat niet zijn, onze hersenen willen dat niet. Dus er zit een hele grote druk op dingen hetzelfde houden, ook al zou het alternatief beter voor je zijn.
Okay.
Dat zijn eigenlijk de meest simpele twee redenen. Daar loopt iedereen altijd overal tegenaan.
Ja, tel me about it.
Ja, dus, en dat is ook mijn werk en daar verdien ik mijn geld mee. Dus daar ben ik ook blij mee dat zo is.
Is dit, dit is Pieter Jan. Is dit dan ook het grote pleidooi voor discipline? Want die zoek ik natuurlijk voor mezelf ook elke keer, die stok achter de deur. Maar dit klinkt als een iets waardoor ik denk, ja, dus daarom discipline.
Nou ja, je hebt discipline zeker nodig. Maar die discipline zet je pas in als er wat andere stappen gezet zijn. Kijk, ik weet niet of dat helemaal klopt, maar in mijn werkmodel, in mijn hoofd, heb je een aantal stappen nodig. Dat is inspiratie. Je hebt een moment nodig, je hebt energie nodig. Maar je moet op een gegeven moment een kwartje vallen of moet je de keuze maken, ja, ik ga hier wat aan doen. Ja, ik wil dit oplossen. Hè. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat als je rookt en dat je nadenkt, ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Dat kan zijn dat je op Tinder gaat en denkt, ik ben te dik. Maakt niet uit, er moet energie in zitten. En als die energie er is, dan moet je jezelf overtuigen van waarom wil ik die verandering nou echt. En wat gaat dat opleveren? En dan komt het implementeren. Dan moet je het gaan implementeren. Heb je commitment nodig? Moet je het gaan volhouden? Dus daar zit gewoon een aantal stappen in. En ik denk dat het probleem is dat je ofwel mensen inspireert tijdelijk. Hè, van ga je wat aan doen. Maar dan heb je niet de middelen en de methode om ze ook verbonden te houden. Of je komt met oplossingen die eigenlijk uitgaan van wilskracht en uitgaan van discipline. Maar ze hebben de energie nog niet. Ze hebben de inspiratie nog niet om het te gaan doen. Dus je hebt die rits nodig. Je hebt die opeenvolging van zaken nodig om tot effect te komen.
Okay,
wow, dat was een monoloog. Dat was echt een monoloog.
Ja, goed,
wel eens uit mijn hart.
Ja, heel goed.
Ja.
Rick, wat wij volgens mij alle drie gezien hebben, is dat de implementatie, dus de hulpmiddelen voor de implementatie, die zijn er wel. Maar dat die stappen die jij nu noemt, die heb ik eerlijk gezegd niet echt teruggehoord.
Dat vind ik frustrerend. Daar jeuken mijn handen echt van. Dat is gewoon op te lossen. Als je daar even goed over nadenkt. Een stap terug. En je denkt, oké, mensen zitten in een routine. Ik wil mensen uit die routine hebben. Wat is dan de volgorde van ingrediënten die ik moet aanbieden?
Ja.
Zeg maar, dat is allemaal niet zo super moeilijk. Alleen, op dat mensen denken veel te simpel. Die denken, nou, ik heb het middel en dat gaan ze wel gebruiken of zo. Ja, daar word ik kritisch van. Zeg maar, dat moet niet.
Nee,
je moet dat creëren. Je moet die lijn, die flow waar iemand dan in terecht komt van het mee eens zijn, het willen, naar het uitvoeren, naar de discipline. Die flow moet je maken. Die moet je samen met mensen maken.
Ja. Ja, dus ik.
En daar wil ik graag bij helpen trouwens.
Ja. Ja, dat is gelijk een hint naar alle luisteraars. Mochten jullie nog hulp nodig hebben. Professor Dr. Rick van Baren kan u daarbij helpen. Ja, maar Rick, ik hoor jou zeggen, stap 1 is inspiratie. Dat is eigenlijk het mobiliseren van energie om überhaupt uit die gewoonte te komen.
Ja, om dat überhaupt te willen.
Ja.
Je kunt informatie aanhoren en het ermee eens zijn. En snappen, ja, dat is verstandig. Ja, dat is goed. Ja, dat doe ik ook. Maar dat is nog geen energie.
Okay.
En je moet energie mobiliseren boven een bepaalde drempelwaarde, dat je momentum hebt waarop je zegt, ja, dit ga ik doen. En dat is al heel wat. Zeg maar, dat overschatten we ook hoe makkelijk dat is. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Want mensen, dus heel veel dingen zijn voor mensen belangrijk en zouden ze meer willen doen of moeten doen. Ze moeten echt energie in stoppen. En als je energie hebt, moet je meteen met het handelingsperspectief komen. Meteen moet het eigenlijk vastgezet worden. Moet het gepland worden. Moet mensen over nadenken, zelf overtuigen van waarom wil ik dit precies en wat gaat dit opleveren?
Omdat je anders het niet gaat doen. Dus je moet het eigenlijk meteen bij de koe bij de horens pakken.
Ja, de inspiratie is denk ik van hele korte duur. Het is een cruciaal ingrediënt. Het is een noodzakelijk ingrediënt, maar niet voldoende. En het is van vrij korte duur en op een gegeven moment, want inspiratie is niets anders dan emotie. En net zoals alle emoties, die gaan vrij snel vlak weer af.
Ja, want wat jij ook zegt.
Niks mee doet.
Want wat jij volgens mij ook zegt, dat die wilskracht komt pas later eigenlijk. Hè? Want en wilskracht moet je daar bijna niet op willen doen.
Nee, ik zou in het begin. Ja, heel mooi dat je echt de beste vraag tot nu toe in de afgelopen half jaar. Dat is echt waar. Want wilskracht is niet. Het is een andere energie. Wilskracht is een energie om door te zetten. En wat je in het begin nodig hebt, is inspiratie. Dat is emotie. Dus willen bereiken. Het gevoel, weet je, dat ligt veel meer in de waarde van het object. Van, hey, de waarde van dit object wil ik hebben. Wilskracht betekent, ik hou vol, ik heb me dit voorgenomen, ik ga hiermee door. Dus dat zijn verschillende vormen van energie.
Ja. Ja, en als ik naar mezelf kijk, ik ben sinds de zomer ben ik ruig aan het diëten. Ja, Rick, we hebben elkaar een tijdje niet gezien, maar er is 5 kilo minder, Glenn.
Glenn past eindelijk weer in de studio.
Ja, ik pas weer in de stoel van de studio. Maar het grappige is dat ik merk dat ik er zelf ook doorheen ga. Dus ik werd geïnspireerd door degene met wie ik op vakantie was. Want die zei, ik wilde eigenlijk met mijn gezin wat aan gaan doen. Want ik merk gewoon dat ik te zwaar word. En ik vond hem helemaal niet te zwaar. Dus ik dacht, nou, als jij dat al hebt, dan heb ik dat helemaal. Hij zei tegen mij, doe je dan mee? Want dat is volgens mij makkelijker, want dan kunnen we samen een beetje elkaar opstoken. Nou, volgens mij zit daar ook een echte interventie in om het vol te kunnen houden. En,
ja, zeker.
En vervolgens is het Vervolgens hebben we het heel concreet gemaakt. Omdat wat voor mij heel goed werkte, was dat ik moest wel uit mijn gewoonte. Want ik moest echt anders gaan eten. Geen koolhydraten, geen suikers meer. Ja, ik moest het echt heel anders gaan doen. Dus een beetje minder. Daardoor schoot ik elke keer weer in dezelfde groef. Ging ik weer terug in mijn gewoonte. En nu merk ik gewoon, ja, een beetje minder. Nee, ik mag 's ochtends, ik mag geen koolhydraten, ik mag geen suiker, ik mag geen zuivel. Dus ja, ik sta nu avocados te snijden. En daarmee heb ik een hele, merk ik voor mezelf, een hele nieuwe gewoonte aangeleerd. Dat kost wel energie, maar omdat het zo anders is, merk ik in ieder geval voor mezelf dat het werkt. En de vraag aan jou is nu, slaat het ook ergens op of is dat alleen maar op mij toepasbaar?
Nee, dat slaat wel ergens op, zeker. Want jij hebt het alternatief, het oude gedrag, het gewone gedrag wat je had, heb je min of meer verbannen. Want jij komt niet meer in de situatie. Jij hebt soms nu, omdat je compleet anders eet, met andere macronutriënten. Dus geen koolhydraten, maar je zit dan op eiwitten en vetten. Ben jij ook niet meer in de verleiding om, als je diezelfde boterham smeert, dan eerst doe je het ene erop. Maar je kunt er ook pindakaas op doen, of hagelslag, dan is de kans op terugval natuurlijk veel groter, omdat je toch wel deels in dezelfde routine zit. En jij hebt een compleet nieuwe routine aangeleerd.
Ja.
Dus de verleiding van het vroeger, de verleiding van vroeger is minder.
Ja.
Wat je vroeger deed. Dus dat snijdt hout, Ben.
Jeetje zeg. Ja, het werkte ook, als het geen hout had gesneden, dan had ik misschien iets nieuws ontdekt.
Ja, dan dus
eigenlijk ben ik nu teleurgesteld.
Ja, nee, maar dat is juist zo. Kijk, een groot deel van de hoe het werkt, zeker bij dieet, is omdat je niet in de verleiding komt natuurlijk.
Ja.
Dus, en daar zorg jij voor en je hebt iets, echt het doel om te gooien, op een andere manier gaan werken. Het is ook een veel groter moment voor je, zeg maar. Je merkt ook dat je echt iets anders doet, dus dat het idee dat je grip hebt op je situatie wordt groter. He, van ik kom bij de eet heel anders en ik zie dat ik afval.
Ja.
Dus je hebt een duidelijker gevoel van controle over je situatie. Ja, dat is een hele belangrijke ingrediënt. Want dat hebben mensen nodig.
Ja.
Ze moeten het eigenaarschap voelen, betekenis voelen en een soort agency. Van ik ben dit, ik kan dit.
Ja. Ja, want even terug, en we gaan dat natuurlijk niet in 5 minuten oplossen, maar even terug naar de duurzame inzetbaarheid. En mensen meekrijgen of in beweging krijgen. Jij zegt het begint bij inspiratie. En dat is een gevoel. Dat is een emotie. Die moet je opwekken. Maar daarna moet je gelijk zorgen dat je het gaat implementeren. Dus daarna moet je een plannetje, een structuur, afspraken, instrumenten, die moet je daarna hebben.
Ja, ik zeg inspiratie. Wat ik eigenlijk zeg, normaal is exploratie, dus kijken wat zijn thema's waar je op wil veranderen. Inspiratie, dat je het echt wil. Zelfovertuiging, implementatie, executie en borging. Dat zijn, zeg maar, ik heb daar een uitgebreider model voor. Maar dat zijn stappen die je moet doorlopen om uiteindelijk tot langdurige gedragsverandering te komen.
Mooi.
En dat is leuk werk.
Hey, en volgens mij ter geruststelling van iedereen die luistert, hè, het valt niet mee, hè? Zelfs als je al deze stappen doorloopt, het valt überhaupt niet mee.
Nou, als je die stappen doorloopt, dan valt het zeker mee, dan lukt het. Maar je kan maar een paar dingen tegelijk veranderen. Dus, je moet heel goed nadenken over waar je al die energie aan wil besteden. Wat uiteindelijk het belangrijkste voor jou is om je langere termijn doelen te halen van een gelukkig en gezond leven.
Dus per 1 januari 1 goed voornemen. Niet 6.
Ja, 1 goed voornemen of wat jij net beschreef, of meerdere goede voornemens die wel in 1 context passen.
Ja,
oké. Want je kunt met eten en sporten, die zijn wel goed te combineren bijvoorbeeld. Dus zo kun je wel meer dingen doen.
Oké.
Als het maar in een bepaalde context past, als je er maar eigenlijk 1 ritueel van kan.
Mooi. Rick, je hebt ons weer ongelooflijk op weg geholpen. Je zei, ik heb er nog een mooi model over. Dus dat gaan we nog wel even opzoeken en op de website zetten, dat mensen er nog meer over kunnen lezen. En ik spreek jou, ik denk in het nieuwe jaar weer.
Ja, dat is goed joh.
Ja, gezellig.
Dat heb ik nu al zin in. Ja.
Alrighty. Hoi.
Tot dan, hè.
People Power
inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, en de fijne collega's Pieter-Jan de Bree alias Dr. Freund en Doek Sprakke zijn in de studio. We hebben het met elkaar vandaag over duurzame zetbaarheid. Dat komt mede omdat wij geïnspireerd zijn door Inzet op Maat. Een mooie beurs die afgelopen week was, vorige week. Twee dagen, waar zo'n beetje 1000 mensen langskomen. Dus dan zie je wel dat het onderwerp leeft. Ja, een van de dingen die misschien wel de grootste uitdaging zijn als het gaat over duurzame zetbaarheid. Los van het feit dat hoe ga je dan iedereen in beweging krijgen, is de ultiem ingewikkelde vraag. Wat als hier in deze organisatie er geen ruimte meer voor jou is? Hè? Je werk verdwijnt, maar met wat jij kan is er gewoon geen werk meer. Nou, dat geldt soms in grote organisaties. Volgens mij veel vaker in kleinere organisaties. Dat is best wel een spannende. En het leuke is dat Dr. Freund kreeg Bert Damen op de bank. Hij is COO, Chief Operating Officer, oftewel directeur, bij Berenschot. En Dr. Freund vroeg eigenlijk aan hem, hoe is het eigenlijk met jouw eigen duurzame inzetbaarheid gesteld? Daar gaan we even naar luisteren hoe het met Bear zit. Hoe Bear zorgt dat hij na deze baan bij Berenschot, dat hij nog een toekomst heeft. En dat heeft hij vast.
Hoe lang arbeid jij zie je al voor Berenschot?
Ja, veel te lang. en dan zeg ik, wat ik altijd zeg is, 7 tot 12 is een gemiddelde. En je hebt altijd een aantal mensen nodig die er langer blijven. Dat zijn, ja, ik noem dat dan maar de cultuurdragers in een bedrijf. Ik zelf werk er al 22 jaar, dus het wordt hoog tijd dat ik iets anders ga doen.
Ja, is dat richtig?
Ja, dat is serieus.
Dat is serieus. En wat maken ze al, of wat hebben ze al gemaakt om je eigen duurzame inzetbaarheid te plannen?
Ja, wat ik probeer te doen, ik vervul meerdere rollen. Ik heb een aantal toezichthoudende functies, waarin ik zeg maar veel meer op afstand kijk naar hoe een organisatie functioneert. En veel meer zeg maar een soort van adviserende en controlerende rol heb. Ik ben lector bij de Hogeschool Avans Plus in Breda, waar ik de master in HRM verzorg en verantwoordelijkheid draag voor het curriculum. Ik ben manager bij Berenschot, dus ik mag mede leiding geven aan de organisatie, maar ik ben daarnaast ook adviseur. Ik doe zelf projecten ook bij klanten. Dus ik heb meerdere rollen waarbij ik vanuit verschillende invalshoeken naar organisaties kijk, waarbij er altijd één rode draad zit, en dat is de rode draad van de strategierealisatie, de veranderkunde en de leiderschapsontwikkeling. Dat is wat alle rollen die ik heb, zal ik maar zeggen, verbindt.
En wat wil u nou worden als u groot bent?
Ja, wat wil ik nou worden als ik groot ben? Ik zou nog wel ergens een eindverantwoordelijke rol willen hebben. Vanuit een nog meer ondernemende positie. Misschien wel met mede-eigenaarschap dan ik nu heb. Dat lijkt me nog wel een spannende.
Want welke,
dat heb ik nog niet gedaan.
Want welke traum zit daarin? Welke behoefte, welk verlangen?
Oh, welk verlangen zit daarin? Dat is, vind ik, een moeilijke vraag, dokter. Ik denk dat er een verlaag. Ik ben ooit gepromoveerd op de motivatietheorie van David McClelland. En toen heb ik ook bij mezelf aan introspectie gedaan waar ik nou vooral door gedreven word. En ik word toch wel enorm gedreven door prestaties, prestatiemotivatie. En dat wil zeggen, dat is streven naar excellence. En dat wil dan weer zeggen voor jezelf de lat steeds hoger leggen. Dus ik wil altijd bewijzen dat ik het kan. En als ik iets nog niet gedaan heb waarvan ik denk, nou, dat is wel iets voor mij, dan wil ik ook bewijzen dat ik het kan. Dus of dat nou een verlangen is, weet ik niet, maar het is wel zeker een drive.
Ik vind het zeer inspirerend om te horen dat iemand met zo'n statuur en zo'n achtergrond en ervaring al ook naar voren kijkt, nog ambities en traumen heeft. En wij kijken met zeer veel belangstelling uit naar die toekomst van Bear Damen. En zeer veel dank voor dit interview.
Gerne geschehen, zeg ik dan.
Met de waarderende woorden van Dr. Freund voor het mooie verhaal van Bear Damen. Wel leuk dat hij. Dat hij is, ik weet niet hoe oud hij is, maar hij is zeker in de 50.
Ja.
Hij heeft veel bereikt. Hij heeft een belangrijke plek,
ja,
een belangrijke baan. Maar is wel bezig met de volgende stap.
Ja, mooi hè?
Ja, ja, vind ik mooi.
Ja, ik vond ook. Hij is, het is een hele aardige vent, een hele open vent. Geen vraag is hem ook te gek, dat hoor je ook een beetje. Dus hij gaat op alles in. En, maar wat ik wel heel mooi vind, en dat haakt ook best wel aan bij ook de rest van de sprekers in de uitzending, hoe belangrijk inspiratie is. Hè? Dat je voor jezelf context geeft. En wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Waar wil ik voor gaan? En ik sprak 's ochtends, een mevrouw die heette Najat. Ik hoop dat ik het goed zeg, Amadi. En zij is de eerste vrouwelijke voorzitter van de ondernemingsraad met een Marokkaanse achtergrond. Heel leuk mens. En die ook zei van, wat wil jij later worden? Zij zei, ja, burgemeester. Dat vond ik ook zo cool. Maar die zei, echt een omkering van hoe ik het zelf altijd zie. Dat als je, want mijn betekenis van dromen was altijd, een droom is ver weg. Hè? Dus een doel op langer termijn. En dat is eigenlijk wat de Ber ook zegt, hè, wat jij volgens mij ook vraagt. Maar het mooie is, hij zei, als ik het kan dromen, is het voor mij dichtbij. En toen dacht ik, wauw, dat is inderdaad. Hè? Ze zei, jij hoeft alleen nog maar te doen. Maar als ik het kan dromen, dan is het voor mij dichtbij. En dan zie ik het voor me, dan kan ik het vormgeven. En dat is volgens mij wat Ber ook zegt. Dat als je hebt inspiratie nodig. En je hebt dus inderdaad, je moet jezelf iets gunnen om iets anders te leren. Dat gaf hij, daar gaf hij ook het voorbeeld van. Dat je de leerruimte moet nemen. Dat je zelf iets moet gunnen. Dat je moet lummelen. En dat je moet dromen. En wel een beetje in dezelfde beweging. Want dat is wat hij ook zegt. Hè? Het gaat erover van, ik wil excelleren in iets. Dus dat vond ik wel een mooie.
Ja, en wat ik ook hoor in zijn verhaal en wat volgens mij belangrijk voor iedereen is iedereen heeft het altijd over focus. Hè? Doe één ding, maar dan heel goed. Ja, ik geloof daar niet in. Zeker in deze tijd met zoveel verandering. Dan moet je zeker zorgen dat je in een aantal bepaalde dingen goed bent. Maar zorg er vooral voor dat je omgeving op verschillende plekken zit.
Ja.
He, dus zorg ervoor dat je in een bestuurtje bij de voetbal bent. Dat je in de kaartclub dingen regelt. Zorg dat je een kookclub hebt. Zorg dat je dus naast je werk dat je andere netwerken hebt. Waardoor je ook zicht hebt op wat het werk van iemand anders is.
Ja.
Want als je dat perspectief niet hebt, wat geldt voor heel veel mensen, zeker binnen grote bedrijven, die hebben hun netwerk in dat grote bedrijf.
Ja.
Dan is het heel lastig om een plan C te hebben.
Ja.
En een plan C, heel simpel, is ik kan ook ergens anders gaan werken buiten deze organisatie.
Ja.
En dat is heel eng. Maar het is minder eng als je mensen kent buiten jouw organisatie en daar een goed netwerk op gebouwd hebt.
Ja.
En dat mis ik heel vaak. Dat mis ik bij jonge mensen, bij kinderen. Die gewoon, of het perspectief hebben, papa is arts. En dat is het. Of het perspectief hebben, papa is schoonmaker. Ja, en dat beperkte perspectief, dat zorgt er ook voor dat je veel te weinig luikjes open gaan van waar je blij of enthousiast van wordt.
Ja, mooi.
Dus dat gun ik iedereen, maar daar moet je wel hard voor werken. En het leuke is dat we volgend jaar, we zijn bijna de tijd in, dus ik moet ook een beetje afronden. Maar we gaan volgend jaar in 2018 een mooie serie maken over de arbeidsmarkttransitie. En daar zal dit ook zeker in terugkomen. Want er gaan hele vakgebieden gaan er verdwijnen. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Dus vandaar ook dat we die serie gaan maken. Dus mocht jij nou denken, goh, dat is interessant. Daar wil ik wel wat over vertellen. Of dat je denkt, goh, wat interessant. Ik weet nog wel iemand. Laat het ons dan weten. Ga naar de website radio.people-power.nl. Laat een bericht achter. Stuur ons een mailtje. Bereik ons op Twitter. @peoplepowerfm. Nou, we zijn overal te vinden. Maar het belangrijkste is, ga naar onze website, want dan kun je alles vinden. Heren. Piet-Jan de Breed, Doekers Prakken. Wat bijzonder leuk om een uurtje radio met jullie te maken. Gaan we weer vaker doen. We hebben gelukkig verder niet zoveel te doen. Ja, toch? En volgende week, dat is het enige wat ik nog moet vertellen. Volgende week hebben we een mooie uitzending. Want dan gaan we het hebben over jouw verhaal. Wat is nou jouw werkverhaal? Wie ben je nou eigenlijk? Waar ben je van? En dat dan in verhalende vorm. We zijn heel druk bezig om een leuke kinderboekenschrijver daarvoor te regelen. Om ons daarbij te helpen. En Harry Starre is van de partij volgende week in de reeks die wij samen met hem maken. Over Leading People Power. En dat allemaal volgende week, 3:00. People Power. Tot dan.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl